Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 23 september 2021. Support en resistance, wat zijn dat precies voor dingen? Wat kun je ermee? Wanneer gebruik je het en wat heb je eraan? Die vraag werd een tijdje geleden gesteld, volgens mij op YouTube door Luc. En die gaan we vandaag even meenemen in de podcast. Ik kan er niet al te uitgebreid aandacht aan besteden natuurlijk, als je bedenkt dat we normaal gesproken bijna een halve technische analyse kliniek bezig zijn met alleen support en resistance. Snap je dat je dat in een podcast van een half uurtje hebt? Sprak je optimistisch. Niet echt uitgebreid kunt behandelen, maar ik ga de hoofdlijnen even met je doornemen. We kijken ook even naar de charts, met name de charts van Bitcoin en Ether natuurlijk. En we pakken er ook even een verzoekchart bij. En die kwam deze week van, of het verzoekje kwam vandaag van Geit. Ik hoop dat ik zijn of haar naam goed uitspreek. En dat kwam binnen op Bitcloud. Daar vertel ik zo meteen wel even wat meer over dat verzoekje. Eerst even de charts. En je weet het, als je dit op YouTube meevolgt, dan zie je nu ook de charts in beeld. De eerste chart waar we naar kijken is de Bitcoin versus de dollar, de dagchart. En ten opzichte van gisteren, toen we al een herstel begonnen te zien van de dip die plaatsvond, is er niet al te veel veranderd. We zijn nog steeds bearish op deze charts. We hebben nog steeds lagere troughs en lagere pieken. Ook geen wonder, want we moeten een flinke piek voorbij om in ieder geval een hogere piek te krijgen. En we zijn nu, zoals je ook kunt zien, aan de laatste, ja, zeg maar de laatste drie candles, waarbij ik de candle van vandaag even meereken. Ik kijk niet naar de stand ervan als het gaat om de chart, de dagchart, maar wel het feit dat die natuurlijk gebouwd wordt nu. En dan zie je dat we in feite op weg zijn naar een volgende piek. Dat hoeft niet per definitie de laatste piek te zijn, die van 18 september, 48.834. Maar we gaan nog steeds omhoog. We wachten nu eigenlijk op een zogenaamde swing high, een plek waarbij de piek hoger is dan de candle ervoor en de candle erna. Nou, op dit moment is die er dus niet, want we hebben nu sowieso een piek die al hoger is dan de piek van gisteren. En de piek van gisteren is sowieso hoger dan de piek van eergisteren. Kortom, dit wordt sowieso een opwaartse candle. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat we vandaag een enorme drop zien. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Wat voor nieuws er nu weer ergens over de wereld wordt verspreid. Al dan geen FUD dat iets met Bitcoin te maken heeft. Dan zou het nu kunnen dat we vandaag een trough zien die lager is dan de trough die we op 21 september hadden. Maar dat is voorlopig nog niet het geval. Een swing high of een swing low zit er in ieder geval vandaag niet in. Die zien we op z'n vroegst morgen en dan zien we hem eigenlijk pas overmorgen. Dat is een beetje interessant hoe dat werkt met die swing highs en swing lows. Dus een swing high is een hoogtepunt of een piek eigenlijk, een high die hoger is dan de high daarvoor en hoger is dan de high erna. En een swing low is precies tegenovergestelde, een dieptepunt dat lager is dan de low ervoor en de low erna. Dat zijn swing highs en swing lows. Dus die heb je nodig om peaks en troughs te kunnen bepalen. Maar op dit ogenblik zijn we heel duidelijk op weg naar een volgende piek. Dat betekent dat de trend dus op de dagchart in ieder geval volgens de peaks en troughs analyse nog steeds bearish is. En het duurt denk ik ook nog wel even voordat hij weer bullish wordt. Daar hebben we sowieso een paar dagen voor nodig. Eigenlijk een nieuwe piek en een nieuwe trough. Dan volgens de Keltner Channels. Hij was een tijdje lang bearish. Drie dagen op rij eigenlijk. Tweeënhalve dag op rij. Hij is nu neutraal op dit ogenblik. De prijs staat nu, is nu gesloten net boven, en nu is dus gisteren, net gesloten boven de onderste band van de Keltner Channels. Dat maakt deze indicator niet zo heel bruikbaar op dit ogenblik om te bepalen hoe het zit met de trends. De Parabolic Stop and Reverse die is al een hele tijd lang, al sinds 7 september, bearish is hij nog steeds. Die wordt op zijn vroegst bullish op dit ogenblik. Die puntjes die je ziet staan als je meekijkt, die dalen steeds. Die zullen nooit stijgen. Ze zullen alleen maar dalen zolang de puntjes boven de huidige prijs staan. En ze stijgen alleen maar als de puntjes onder de huidige prijs staan. Maar op dit ogenblik zullen ze pas weer bullish worden. De puntjes verschijnen dan onder de huidige prijs. Als de prijs van op dit ogenblik 49.000 wordt doorbroken. Dat betekent dat we eerst door die zware weerstand heen moeten van 48.834 dollar die er op dit ogenblik staat, de vorige piek. En die is al een paar keer getest. Op dat weerstandverhaal kom ik dus zo meteen nog even terug. Onbalanced volume is ook nog steeds bearish. Je ziet lagere pieken, lagere dalen. Kortom, de dagchart is nog niet zo heel erg positief op het ogenblik. Kijk niet raar op. Nogmaals, dit is alleen maar mijn mening en totaal niet iets waar je je beslissing op zou moeten baseren om in of uit te stappen. Dat wil je alleen maar doen op basis van de dingen die je zelf hebt ontdekt. Luister dus nog even terug naar de podcast van gisteren. Maar mijn mening is dat we zo nog maar zouden kunnen gaan dalen. Want we zitten gewoon op dit ogenblik nog steeds in een bearish trend. Dat kun je heel duidelijk zien hier. Maar het blijft Bitcoin. En het is altijd interessant om te kijken wat de wat snellere charts laten zien. En met name de urenchart is een interessante. In een bearish trend volgens de dagchart is het interessant om te kijken naar de urenchart. En ook de 4-uren chart zou je erbij kunnen pakken. De wat snellere charts. Als die ook bearish zijn, dan is het eigenlijk wachten totdat een van die snellere charts, om het zo maar te zeggen, omkeert. En bij de urenchart is dat nu gebeurd. Gisteren zagen we daar al een voorteken van. Nu is het echt wel heel duidelijk te zien dat de trend op de urenchart is omgekeerd. Hij was gisteren, ik zei het al, was hij al bullish. Hij is nog steeds bullish, alleen maar meer bullish geworden eigenlijk. Kijk maar, we hebben higher highs en higher lows op het ogenblik. Dus hogere pieken, hogere dalen. Volgens de peaks and troughs analyse, dat ziet er goed uit. De parabolic stop and reverse is ook bullish, maar dat was hij ook gisteren al de hele dag. Gisteren om 5 uur begon dat. De Keltner channels, ze waren bullish gisteren. Ze zijn inmiddels weer neutraal geworden. Kortom, het stijgende momentum is een beetje voorbij. Dat hoeft helemaal niets te betekenen. Dit is echt gewoon ja, een beetje in de toekomst kijken. Maar als dat stijgende momentum niet herstelt, en daar lijkt het nu toch wel weer op, maar als deze candle van dit uur niet sluit boven de bovenste bollentje bands, Keltner channels, dan is er nog steeds sprake van een neutraal momentum. Dan kun je eigenlijk weinig aflezen, in ieder geval niet voor deze analyse, aan deze Keltner Channels indicator. Je wilt het liefst dat die prijs, zoals eigenlijk al het geval was sinds gistermiddag 4 uur, boven die bovenste band sluit. Dus ik ben benieuwd of dat gebeurt. Het is nu al 1 candle niet meer gebeurd. Die ging nog net goed, maar deze is ondergedoken. Want dit laat gewoon zien dat het momentum nog steeds stijgt. Er wordt nog steeds op het gaspedaal gedrukt, steeds harder zelfs. Dat is op dit ogenblik dus even niet meer zo. En dat is een heel licht signaaltje dat het misschien gebeurd zou kunnen zijn met de stijgende trend hier op de urenchart. Volume neemt ook een klein beetje af, maar daar kun je niet al te veel uit opmaken, want het gaat eigenlijk om marginaal verschil. Unbalanced volume, die is nu wel bearish geworden, die was bullish, hogere pieken, hogere dalen, die zie je nu wat afnemen. Dus er zijn, simpel gezegd, een paar kleine signaaltjes op deze chart, op de urenchart, dat die bearish zou kunnen gaan worden. Maar het is niet meer dan dat. Het zijn een paar kleine signaaltjes. Over de breedte genomen is deze chart bullish. En een bullish 4-uren chart biedt absoluut hoop voor een eventuele bullish dagchart. Wat ook leuk is om even naar te kijken, doen we normaal gesproken eigenlijk nooit tijdens deze podcast, maar waarom ook niet, is hoe ziet de 4-uren chart eruit? En dan zie je hier dat die eigenlijk nog steeds bearish is. Hoewel, is dat zo? Nee, die is bullish geworden hier. Kijk, hier heb je een op 22 uur gisteravond, dit zijn dus 4 uren candles, hè, hebben we een trough gezien. Een nieuwe trough zien we om 10 uur, sorry, eergisteravond was dat. Om 10 uur gisterochtend zien we een nieuwe trough. We zien daarna eigenlijk geen nieuwe trough meer, maar deze trough, die van 10 uur gisterochtend, is dus hoger dan die van 10 uur eergisteravond. En een nieuwe piek hebben we ook al en die is hoger dan de vorige. Kortom, we zijn bullish. Vergeet die blauwe tekst die hier staat, want die gaat over de urenchart. We zijn bullish op de 4-uren chart. We zijn ook bullish volgens de parabolic stop and reverse. We zijn neutraal volgens de Keltner channels. En we zijn, die kunnen we niet zien hier op het ogenblik, waar zit dat ding? Die zit vaak een stuk hoger, want dit zijn 4-uren charts. Nou, ik zie hem zo gauw niet voorbij komen. Ik kan wel even een refresh doen. Daar is hij. Ja, we zijn ook inderdaad bullish volgens de unbalanced volume op de 4-uren chart. Kortom, de dagchart is bearish. De 4-uren chart is bullish, de uren chart is bullish met een paar hele kleine bearish signaaltjes. Maar op dit ogenblik alleen maar wat wolkjes voor de zon. Het zou zomaar kunnen dat we inderdaad nu ook weer bullish worden over een paar dagen op de dagchart. En dan gaan we eigenlijk door met datgene waar we een maand geleden waren. Toen het eigenlijk leek alsof de bomen tot in de hemel zouden gaan groeien. En toen kwam er opeens wat fut, kwamen er wat liquidaties, afijn. Je hebt het allemaal meegemaakt. Ik zal deze chart trouwens even terugzetten op de urenchart. Dan gaan we naar Ether, de dagchart. De Ether dagchart lijkt wel een kopie van de Bitcoin dagchart. Dit is de Bitcoin dagchart, dit is de Ether dagchart. Ze zien er bijna hetzelfde uit. Ze ontwikkelen zich ook op dezelfde momenten, eigenlijk op dezelfde manier lijkt het wel. Hoewel Ether, met name op de urenchart, iets meer bullish is dan Bitcoin dat is. Dus de Ether dagchart is gewoon nog steeds bearish. Dat was hij, dat is hij nog steeds. Nauwelijks wat veranderd. Hij lijkt sprekend op de Bitcoin dagchart, maar de Ether urenchart, die is meer bullish. Kijk maar, alle vier de dingen waar we hier naar kijken in deze podcast zijn bullish. De peaks and troughs zijn bullish, higher highs, higher lows. De parabolic stop and reverse is nu een tijdje lang bullish sinds 22e, dat was gisterochtend 6 uur, volgens mij een uurtje eerder dan Bitcoin dat was. Ah, nee, sorry, 5 uur, 2 uur eerder zelfs. De Keltner channels, die zijn nog steeds bullish bij Ether en die waren bearish bij Bitcoin, als je je misschien nog herinnert. Of niet bearish, die waren neutraal, laat ik het goed zeggen. En de unbalanced volume is ook bullish bij Ether. En dat was hij niet bij Bitcoin. Kortom, geen wolkjes voor de zon hier. Het lijkt erop dat Ether meer bullish is op dit ogenblik dan Bitcoin. En de kans dat dus de dagchart van Ether ook bullish wordt daardoor wat groter. Maar ook hier geldt natuurlijk, Daar moet weer flink wat gebeuren. We moeten sowieso een higher low zien. Op dit moment hebben we echt een lower low te pakken hier. De low van 21 september. Eergisteren is een stuk lager dan de vorige low, die van 7 september. Dus we willen een nieuwe low zien, een swing low eigenlijk, die hoger is dan de vorige, die van 21 september. En daarna willen we een swing high zien om een nieuwe piek te krijgen, die hoger moet zijn dan de vorige. En dat is op dit ogenblik deze van 16 september, €3677. Dollar. Het lijkt natuurlijk allemaal een hele hoop percentage, of een groot percentage, dat moet worden verwezenlijkt, flinke groei. Maar zoals ik gisteren ook al zei, het kan hard gaan. Met name als op een gegeven moment er wat euforie in de markt ontstaat. Je ziet opeens het volume hard toenemen. En daarna zie je vervolgens de prijs opeens parabolisch groeien. Dan worden opeens short squeezes uitgevoerd. Hè. Dan worden accounts geliquideerd of posities geliquideerd eigenlijk. Omdat er margin calls worden gedaan. Daar heb ik gisteren al het een en ander over verteld. En dan kan het hard gaan met die prijs. En wat trouwens leuk is om te zien als je kijkt naar de dagchart. Zie je die twee wolkenkrabbers van Ether op de 20ste en de 21ste. Dus de dag voor eergisteren en eergisteren. En gisteren die kleine groene candle. Die geeft aan, die groene candle na die wolkenkrabber, dat die snelle prijsdaling, die paniekdaling wat het hier was, voorbij is. En we sowieso een zijwaartse beweging gaan zien. En misschien wel een opwaartse, maar in ieder geval geen paniek meer. Die is duidelijk voorbij. En hoe zat dat er? Hoe zat dat er bij Bitcoin voor? Niet zo heel duidelijk zichtbaar. Wel een wolkenkrabbertje, maar niet echt heel spectaculair. Mag je eigenlijk niet meetellen. Dit is een veel duidelijker signaal hier op de dagchart van Ethereum. Dan de, en trouwens, hier zien we hem heel mooi op de urenchart van Ethereum. Moet je eens kijken, de wolkenkrabber zit hier op, 10 uur de 21ste. Dus eergisteren, 's avonds om 10 uur, hebben we een lange, een hoop volume, een stijgend volume, een explosief stijgend volume, bij een snelle daling, gevolgd door een korte groene staaf hier, een volume staaf, dus minder volume, maar met een stijgende prijs. Hè. Dat is een groene candle, een bullish candle. En dat betekent eigenlijk al wat dat die daling voorbij is. Dus hier kon je eigenlijk al zien, nou, toen deze candle klaar was, daar wil je op wachten. Dus op dit moment kon je eigenlijk al zien dat die snelle prijsdaling voorbij was. Er kwam nog een schijnbeweging hier, even maar daarna, hop, dan ging de prijs omhoog. Hij had ook zijwaarts kunnen gaan, maar die snelle daling was even voorbij. Die wolkenkrabbers zijn een enorm krachtig signaal. Hier zie je er ook een, kijk. Ik weet niet of ik die al besproken had, deze, maar ze zijn gewoon te leuk om niet te laten zien. Kijk, hier heb je een enorme wolkenkrabber, een hele hoop volume. De prijs is al een tijd lang aan het dalen. Opeens komt daar een spike in volume. Er wordt opeens heel veel verhandeld. Ik wil niet zeggen dat er veel kooplust ontstaat, maar er wordt gewoon veel verhandeld op dat ogenblik. Er is veel interesse in die munt, handelsinteresse. En dat betekent eigenlijk al het eind van zo'n daling. En dat zie je ook gebeuren. Daarna stabiliseert de prijs, want de staaf daarna, de volumestaaf, is groen, zoals je ziet. En een klein beetje groen, na een hele hoop rood, geeft eigenlijk al het einde van zo'n dalende lijn aan. Het is een trend eigenlijk. Het wil niet zeggen dat een bearish trend voorbij zou zijn, maar de dalende lijn is dan voorbij en vaak krijg je dan een correctie. En dat zie je hier ook gebeuren, een zijwaartsbeweging en daarna gaat de prijs weer omhoog op naar de volgende wolkenkrabber. En die zie je hier. Je ziet er een aantal als je erop let. Ze zijn niet allemaal even stevig, maar dit is wel een hele interessante, deze allebei. Deze is interessant om te zien, die om 8 uur op de 17e september s'avonds en deze om 10 uur op eergisteren, op 21 september s'avonds. Dus, maar wat ik eigenlijk zeggen wilde, dus Ether versus Bitcoin staat er iets zonniger voor nog als het gaat om mogelijke prijsstijgingen. Dan de DEZO, zoals we inmiddels hebben besloten dat we hem gaan noemen, de coin die hoort bij Bitcloud, die ik goed in de gaten houd op het ogenblik. Omdat we bij CryptoCoiners een nieuw project zijn opgestart, bitclouters.nl. Misschien ken je de website al, misschien ben je zelfs al lid van Bitcloud. Het is helemaal gratis en je krijgt er ook gratis dollars. Als je er lid van wordt, kun je meteen gaan investeren in de reputatie van anderen. Afijn, kijk maar op bitclouters.nl om erachter te komen hoe dat precies werkt. Maar we houden die coin goed in de gaten. Die coin heette ooit Cloud, maar sinds een lange tijd, namelijk 2 dagen, heet die DEZO, wat staat voor gedecentraliseerd sociaal netwerk of sociaal platform. Eigenlijk DEZO, Decentralized Social, dat is wat het betekent eigenlijk. En sinds de bedenker van dit systeem, van deze blockchain, zichzelf bekend heeft gemaakt, hij heeft een tijdje min of meer pseudo-anoniem is hij door het leven gegaan. De meeste mensen wisten wel wie het was, maar hij verschool zich achter een handle, Diamond Hands. Nou, inmiddels blijkt hij dus Nether te heten. Nadar zouden wij zeggen, maar je spreekt het blijkbaar uit als Nether. En hij is inmiddels zichtbaar en verschijnt nu ook opeens in interviews. Hij was gisteren op een Yahoo-channel te zien en hij zal ongetwijfeld nog vaker opduiken in allerlei webprogramma's en misschien wel tv-programma's. En er komt meer aandacht, dat merk je heel duidelijk. Er komt meer aandacht voor Bitcloud en voor DEZO En dat zie je terug aan de prijs. De prijs van Dezo is bearish nu. Of sorry, bullish nu. Het is een tijd lang bearish geweest. Kijk, dit is de dagchart waar je naar kijkt. Het is een tijd lang bearish geweest. Er werd ook behoorlijk cynisch en wantrouwend op dit hele BitCloud verhaal gereageerd door heel veel mensen. Er zijn heel veel video's te vinden op YouTube. Waar mensen zeggen, nou, het is allemaal helemaal niks, dan hebben we niks voor en zo. Ik ben iets minder sceptisch dan zij zijn. Ik ben hier ook actief op bezig op dit platform, zoals je misschien weet. Sterker nog, ik communiceer heel veel op dit platform, meer dan ik normaal gesproken zichtbaar ben in Telegram en op Facebook, omdat het allemaal nog wat kleinschaliger is. Dat vind ik eigenlijk al heel erg leuk. Het is een van de plekken waar ik bijvoorbeeld mensen vraag om een munt te noemen die ik kan meenemen in een mini-technische analyse in deze podcast. Maar los daarvan, de prijs van Dezo, toen nog cloud, inmiddels dus Dezo, heeft zich een tijdje lang bearish ontwikkeld. Je ziet lagere pieken en lagere pieken en lagere dalen. Lagere peaks en troughs. En hier zie je inmiddels al een nieuwe trough ontstaan op deze plek. Hier zit de swing low. Die is hoger dan de vorige. Hier zit er ook weer eentje. Die is hoger dan de vorige. Deze is ook weer hoger dan de vorige. Oftewel, de troughs gaan omhoog. De pieken gaan omhoog. Oftewel, de trend op de dagchart van deze op dit ogenblik is bullish. En dat is goed nieuws als je al bent ingestapt in BitCloud. Dan geniet je waarschijnlijk op dit ogenblik mateloos. Omdat je gewoon behoorlijk aan het verdienen bent. Maar let op, dit is absoluut geen advies om dit ook maar te gaan doen. Voordat je overweegt om in te stappen in een project als BitCloud en Dezo, lees je eerst even goed in. Begin bijvoorbeeld met de BitClouders.nl website en de podcast die daarop staat. Die is ook van ons. Voordat je besluit om FOMO snel in te stappen. Want er zijn wel degelijk wat dingen die daar fout kunnen gaan. Dat is een nieuw platform. Interessant platform, maar een nieuw platform. Oké, Fear and Greed Index, nou die was gisteren al niet zo prettig. Dat is hij nog steeds niet. Gisteren zijn we op 23% gesloten. Nu is het 25%, maar nog steeds extreme angst. Pas boven de 25% wordt het angst. Het is nog steeds extreme angst. De beurzen zijn extreem onrustig. Er gaat wat nieuws rond dat het allemaal wel mee zou vallen met het mogelijke faillissement van Evergrande, die grote onroerend goedgigant in China, die een enorme schuld heeft. De korte termijn ingreep die is gedaan, is dat de Chinese centrale bank, ik geloof $1,3 triljoen of zo, ze hebben een waanzinnig groot bedrag, of was het een miljard, het is ook niet een groot bedrag, hebben ze bijgestort, of hebben ze eigenlijk gewoon in de markt gepompt. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Er wordt gewoon geld gedrukt, zoals ook daar regelmatig gebeurt, om de zaak wat tot rust te brengen. Dat lijkt nog niet echt te lukken op dit ogenblik, hoewel er ook verhalen gaan dat Evergrande inmiddels een overeenkomst zou hebben gesloten met haar grootste schuldeiser. En dat het faillissement daardoor lijkt te worden afgewend. Ook als het alsnog zou gebeuren. Heel veel angst zit dus natuurlijk inmiddels al in die charts verwerkt. Hè? De charts hier, alle altcoins, Bitcoin zelf, die natuurlijk een enorme drop zagen een paar dagen geleden. Deze angst is al verwerkt. Maar je weet het, als je wat langer meedraait in de cryptowereld. Het duurt vaak niet lang voordat de volgende, het volgende nieuws, het volgende gerucht, de volgende gebeurtenis komt die mensen angst aanjaagt. Want Bitcoin staat op dit ogenblik absoluut op het radarscherm. Niet alleen van heel veel enthousiaste investeerders. Die denken nu eindelijk iets te hebben gevonden waarmee ze de inflatie, het inflatiespook, hun koopkrachtverlies kunnen bestrijden. Maar ook van regulerende instanties. Die vinden het eigenlijk allemaal maar niks wat er gebeurt. Dat merk je overal uit alle communicatie. Ze willen de burger beschermen, tussen aanhalingstekens, tegen alle problemen die er kunnen optreden als de burger in Bitcoin en andere cryptomunten investeert. En dat zal je gaan merken. Dat merken we nu al, maar je zult dat nog meer, steeds meer gaan merken aan allerlei reguleringen die zullen komen. En die reguleringen, de aankondigingen daarvan, zijn vaak bearish signalen voor prijsontwikkelingen van crypto in eerste instantie, totdat de markt zich snel herstelt. Want misschien heb je dat inmiddels al gemerkt. Markten zijn over het algemeen best optimistisch. De mensen die handelen zijn vaak optimistisch en hebben vaak een relatief korte termijn geheugen. Dat zie je nu eigenlijk terug. Er is eigenlijk 2-3 dagen geleden is nieuws gekomen dat in China onroerend goedmagnaat dreigt te gaan omvallen. Daar reageren alle markten meteen op. Maar het duurt maar heel even. Eigenlijk, als je op de chart kijkt, lijkt het enorm lang, maar het is maar een paar dagen. Met name als je op de dagchart kijkt, zie je terug dat dit nauwelijks wat te betekenen heeft. Voordat die angst alweer vergeten lijkt en mensen gewoon weer doorgaan met de waan van alle dag, alsof er niks aan de hand is. Nou is er met Bitcoin verder ook niks aan de hand, want de fundamentele waarde van Bitcoin is echt niet veranderd door dit nieuws over Evergrande, Chinese onroerend goedmagnaat. Maar ook bij aandelenmarkten zie je dat vaak. Je ziet nu, nog even terug naar die Fear and Greed Index, de zaak terugzakken naar extreme angst. Het daalde volgens mij zelfs naar 21 keer. Gisteren was het 23. Nu stijgt het alweer, maar met de er komt dus een moment, dan is het weer angst, dan gaat het weer, kruipt het weer in de richting van neutraal. Maar met de aandelen, de kwaliteit van de aandelen, de feitelijke waarde van die aandelen, daar is niks mee veranderd. Daar is niks aan. Die zijn nog steeds over het algemeen overgewaardeerd. Maar mensen vergeten dat gewoon. We hebben echt een extreem korte termijn geheugen en verliezen worden snel vergeten. Dat merk je ook aan traders vaak. Ik heb er wel eens een podcast aan gewijd ook. Het is vaak zo dat mensen wat geringschattend doen over andere traders, met name traders die de cryptocoin-strategie gebruiken, die consistent kleine winsten pakken van misschien 1% of minder of iets meer, elke trading sessie of elke dag. Ja, je kunt toch veel meer pakken, je kunt wel 8 of 10% pakken, dat lukt mij ook regelmatig. Maar dergelijke mensen vergeten heel vaak dat ze ook heel vaak slecht nieuws te melden zouden hebben, namelijk zware verliestrades en dagen dat ze echt 10, 20% op hun hele portfolio verliezen door een paar trades die mislopen. Ja, dat vergeten mensen. Het is een beetje te vergelijken met het gevoel dat mensen wel eens melden te hebben die verslaafd zijn geweest aan gokken. Ze onthouden alleen de winsten en ze vergeten alle enorme verliezen die ze hebben gemaakt. En dat is bij traden ook een beetje zo. Het is geen gokken traden, maar de sentimenten zijn vaak wel gelijk. Winsten worden onthouden en een beetje opgeblazen. Verliezen worden gewoon genegeerd en vaak heel snel vergeten. Onthoud dat, maak die fout niet. En als je wilt gaan traden om een consistente vermogensgroei te realiseren, dat is het technische, dat is de dure uitdrukking, maar eigenlijk gewoon als je wilt gaan traden om aan extra vermogen te komen of de kans om extra vermogen op te bouwen groter te maken, dan heb je meer aan consistent kleine winsten en dus af en toe ook een klein verlies, dan aan spectaculaire winsten en af en toe ook spectaculaire verliezen. Dat is niet hoe deze wereld werkt. Ondanks dat heel veel, met name vaak beginnende traders die al 2 maanden bezig zijn en soms wel een keer 10-15% op een dag pakken, die willen doen geloven. Ik ga al jarenlang voor kleine winsten en dus af en toe ook kleine verliezen. Die horen er ook bij. Traden is altijd een risico. Traden betekent dat je ook elke trade die je aangaat kan betekenen dat je die trade verliest. Dat je van de markt verliest, dat de markt zich tegen je keert, zoals wij dat noemen. En dan kun je beter maar snel uit zo'n trade gaan of met een laag verlies uit die trade gaan, dan dat je het laat oplopen. En andersom ook, als je eenmaal de winst hebt gepakt die je voor ogen had, stap uit de trade, doe de chart dicht, op naar de volgende trade. Afijn, dat is allemaal cryptocoiner strategie. Als je daar meer van wilt weten trouwens, Helga, een van onze cryptocoiners, die is tegenwoordig heel vaak live aan het traden. Dat doet ze via Zoom en daar kun je bij zijn. Je kunt gewoon zien op het scherm wat ze doet. Ze gebruikt de cryptocoiner strategie, legt ter plekke ook precies uit wat ze aan het doen is en waarom ze het aan het doen is. En als je daarbij wilt zijn, ga dan even naar onze live trades chat groep. Ik zal even een opmerking maken voor mezelf. Even een aantekening dat ik die eventjes noem in de show notes van deze podcast. Live trades chat groep voor Helga. En volgens mij, het is nu donderdag, volgens mij trades ze vanavond weer. Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij is ze eigenlijk altijd maandagochtend bezig en donderdagavond. Dat doet ze nu nog op Zoom, maar ik heb begrepen dat dat eerder gaat veranderen. En dat dat allemaal nog wat makkelijker gaat worden om Helga te volgen. Dus dat als het gaat om traden. Mooie zijstap even. Dan gaan we naar de heatmap. Nou, gisteren was hij behoorlijk rood met hier en daar wat groen ertussendoor. Nu is hij gewoon groen. Sommige donkergroen. En wat je hier voor je ziet, als je nu kijkt naar de heatmap, behalve die reclame die steeds terugkomt, daar is hij weg. Is de gemiddelde prijs van een coin, of de prijs van een coin, vergeleken met die prijs 24 uur geleden, uitgedrukt in dollars. Je kunt hem ook uitdrukken in bitcoin, dat kun je allemaal instellen en zo. Het lijkt een beetje op de barometer van de cryptocoin scanner, maar die is wat preciezer dan deze is. En hoe donkerder groen de prijs is, des te duurder de coin is geworden ten opzichte van in dit geval gisteren om deze tijd. Nou, gisteren was heel veel rood. Op dit ogenblik is bijna alles groen. Dat maakt het relatief makkelijk om te traden, om te daytraden met longposities, bijvoorbeeld met de cryptocoins methode, omdat je ziet dat de bitcoin gestegen is, 4%, maar er heel veel munten veel meer gestegen zijn. Bijvoorbeeld hier DOT 10,11%, Solana 12%, Cardano 5%, Ripple is bijna 6%, BNB is net zoveel, die zit net zo groen, hier, Doge is 9,49%, Luna, afijn, heel veel zijn donkergroen en dat komt tot uiting in de trades die je doet. Het betekent dat je relatief snel uit zo'n trade bent, omdat de prijs van die munten sneller in bitcoin uitgedrukt, dus stijgt. Je kunt vaak hele mooie, korte longposities nemen. Dan even de munt van mijn dag, de altcoin van mijn dag. Meestal, als ik weet dat ik er wat tijd voor over heb, behandel ik even snel een altcoin, doe ik een mini-technische analyse van een altcoin. En ik vraag dat altijd op BitCloud en ik heb dat vanochtend ook gedaan. Echt, het is nu 11:30 als je dit hoort. Ik ben iets na 11 begonnen met het opnemen. Ik zal trouwens even de scanner uitzetten. Die blaadt nog steeds allerlei meldingen uit. Zo. Meestal een half uurtje van tevoren, of een uurtje van tevoren, dan stel ik een vraag op BeerCloud van, wie heeft een bepaalde munt die graag behandeld zou willen zien? En daar komen altijd best wel veel reacties op, maar het is gelukkig nog te overzien, want BeerCloud is nog niet zo heel grootschalig op dit ogenblik gelukkig. En ik heb de eerste vanavond uitgepakt, ze staan niet in de juiste volgorde, kan ik je vertellen hier, maar dat was deze. Die kwam van Geit, ik weet niet of het een hij of een zij is, ik hoop ook dat ik die naam goed uitspreek, als het sowieso een naam is. En hij zegt, ik ben wel benieuwd naar jouw mening over de coin AVA. Travala is het bedrijf achter AVA, het is opgericht in 2017 en het wordt ondersteund door Binance en Expedia. Het is een boekingsplatform dat gebaseerd is op de blockchain. Je kunt het gebruiken om hotels, vliegtickets, tours en andere activiteiten te boeken. Ik heb het wel eens gebruikt. Ik heb het nooit geboekt, maar ik heb het wel eens gebruikt. Ik heb er eens naar gekeken en het lijkt heel erg op die andere grote boekingsite die ik wel heel veel gebruik, booking.com. Het heeft een beetje hetzelfde uiterlijk. Ze hebben een aantal dingen van Booking.com overgenomen. Maar alle transacties vinden verder dus gewoon plaats in de blockchain. En inderdaad kun je als je via Binance dit doet, kun je zelfs korting krijgen als je boekt met behulp van dit platform. Maar er hoort dus ook een munt bij. En die munt is de AVA, zoals we hem hier even noemen. En ik heb even de chart erbij gepakt van de AVA versus de dollar. En als ik deze chart bekijk, moet ik eerlijk zeggen, word ik niet heel erg bullish. Hoewel ik absoluut vertrouwen heb in het fenomeen, word ik niet per definitie heel erg bullish. Dit is de dagchart die ik nu overigens bekijk. Want als ik de dagchart zie, zie ik eigenlijk alleen de piek alleen maar lager worden. Kijk, hier hebben we de laatste piek gehad. Dat was 6 september. Weet je wat? Zometeen pakken we de weekchart er ook even bij. 6 september. Inmiddels hebben we weer een nieuwe piek hier te pakken. En dat was de laatste tot nu toe. Ja, dat is zo. Is dat de laatste? Ja, hier, er is er eentje in wording, lijkt het wel. Maar ook niet. De piek daarna is deze geweest op 16 september. Die is lager dan de vorige. Dit was een trough. We hebben na een hogere trough gezien, maar nu alweer een lagere. Kortom, de dagchart van AVA is op dit ogenblik gewoon behoorlijk bearish. Zie je ook terug trouwens aan unbalanced volumes. Ook bearish op het ogenblik. Even kijken hoe de weekchart erbij staat. En ja, daar word je ook niet echt heel enthousiast van. Het lijkt allemaal fantastisch uit te zien, maar dat is eigenlijk nog steeds niet zo. Kijk, dit is een piek. Lagere piek. Nu weliswaar een hogere piek. Nu, op dit moment, zijn we bezig aan het opbouwen van een nieuwe trough. De weekchart lijkt wat bullisher te zijn, maar interessant om te zien is hoe staan een paar andere indicators erbij. Laten we bijvoorbeeld eens even kijken op weekniveau. Nou, de MA200 zal er niet zijn, want we hebben nog geen 200 weken, denk ik. Die munt bestaat er wel een tijd, maar hij is nog niet zo lang gelist op Binance. We hebben ook nog waarschijnlijk geen MA200. Nee, we hebben nog geen 200 candles op de weekchart op Binance. Dus we kunnen niks met die waarde. Dan gaan we naar de MA50. Staat hij erboven of staat hij eronder? Die staat er nu nog net boven. Dus je wilt in ieder geval niet dat de prijs op de weekchart door die MA50 heen breekt zoals hier gebeurt. Dat is geen goed signaal. Ik vermoed, als we zometeen naar de dagchart kijken, dat die lijnen er heel anders bij staan. En we pakken even de MA20 erbij. Dat is deze. Daar staat de prijs. We hebben wel een dip gezien eronder, maar op dit ogenblik ook nog steeds boven. Wel op weg naar een cross. Dit is geen dead cross of zo, want we kijken hier naar de weekchart. En dit is geen MA50, MA200. Dus op de weekchart, nou, het is bullish, maar echt interessant. Erg zwaar bullish vind ik het op dit ogenblik nog niet. Daarvoor wil ik eigenlijk een nieuwe all-time high zien. Een prijs die boven de huidige prijs uitkomt van ongeveer $6,65. En dat is voorlopig nog niet het geval geweest. Er zit hier flink wat weerstand op dit niveau. Die wordt voortdurend, die al een paar keer getest. En die test die lukt steeds. Oftewel, de prijs keldert daarna behoorlijk. Hoe ziet de dagchart eruit? Met name als het gaat om de... Ja, dit is gewoon een bearish chart op dit ogenblik. Kijk, we komen hier vandaan. Hè. In april zaten we hier. Veel munten stonden toen hoog, hoor. Kijk maar naar Bitcoin. Maar inmiddels is er wel wat herstel geweest, maar nu alweer een daling. Hoe zit het met die MA200 op de dagchart? Die is er natuurlijk. Ja, die is er wel. Dat is deze. Ai, de prijs staat eronder. Dit is dus nu weerstand geworden. De prijs heeft duidelijk moeite om daar boven te komen. Is er even boven geweest. Het werd support. Die heeft niet meer gehouden. De prijs duikt er alweer onder. De prijs is te vaak getest. En als zo'n supportlijn, dit is een supportlijn, te vaak wordt getest, wordt hij steeds zwakker. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het is een soort vloer waar je steeds op springt. Een vloer van spaanplaat. Hoe vaker je springt, des te groter de kans dat hij een keer breekt en je er doorheen zakt. En dat zie je hier ook gebeuren. En andersom hetzelfde. Dat plafond, daar is een aantal keer tegenaan gebeukt, tot het op een gegeven moment niet meer houdt, dat het gewoon te zwak wordt en je er doorheen breekt. Nou, voor de zekerheid, want dit is een naadloos bruggetje naar support en resistance. Die MA-lijnen die je mij steeds ziet laten tekenen, want ze worden voor je getekend, zijn lijnen die ook aangeven waar support en weerstand zit. En dit is de MA200. Het is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 200 sluitprijzen, van de laatste 200 candles dus. Dus van deze candle wordt gewoon uitgerekend de laatste 200 candles. Wat was de gemiddelde sluitprijs? Dan is het punt dat hier staat. En het punt ervoor, de laatste 200 candles vanaf hier. Wat was de gemiddelde sluitprijs? Dus dit geeft een trend aan. Het is een trendlijn. En je ziet, de trend is langzaam stijgend, maar nou niet echt heel overweldigend. Hier was hij echt stijgend. Op dit ogenblik vlakt hij min of meer af. Je zou zelfs kunnen zeggen, hij is nu gewoon afgevlakt. Hij is zeker niet meer stijgend op dit ogenblik. Dat komt door die laatste paar dips. Maar het is, omdat het een trendlijn is, automatisch ook een support of een weerstandslijn. Support of een resistance lijn. Dit is resistance op dit ogenblik, want de prijs staat eronder. Dit is dus een lastig iets om doorheen te breken voor de huidige prijs. Dus de kans, en de prijs zou ook nog verder gaan, of die lijn zou ook verder gaan dalen. Omdat de prijs immers een langere tijd om die lijn heeft gezeten en een dalende trend heeft vertoond. 200 candles worden meegerekend, dus deze rode lijn zal gaan dalen. Dat zie je vaak al min of meer voorspeld worden als je naar snellere lijnen kijkt. Bijvoorbeeld de MA50, bij mij is die geel, dat is deze lijn. Nou, deze is hier nog licht stijgend, maar zolang deze niet daardoor heen breekt, deze MA50 niet door die MA200 heen breekt, is er sprake van een dalende trend. Die is hier ingezet. Kijk, dit is een dead cross. Hier, dit is dus een echte dead cross. De MA50 duikt door de MA200 heen en laat in dit geval dus zien dat er een mogelijke bearish trend aan het ontstaan is. Die kwam ook inderdaad, kijk, de prijs is daarna verder gedaald. Hij is er nu doorheen gebroken door die MA50, weer door die MA200 heen gebroken, maar daar is het ook wel bij gebleven. Hij zit er nu alweer onder. Hij zit op dit ogenblik, de prijs zit onder beide lijnen. Zit zowel onder de MA200 als onder de MA50. En deze lijn lijkt nu nog omhoog te gaan, maar vlakt ook behoorlijk af. Ik ben heel benieuwd hoe de MA20-lijn eruit ziet, de laatste 20. En kijk, die dipt al, zie je dat? En als deze lijn al dipt, de prijs zit ook onder die MA20-lijn. Als die al dipt, dan komt de MA50 daar meestal snel achteraan en dan de MA200. De MA13 is trouwens ook leuk om erbij te houden, die dipt ook, zoals je ziet. Sterker nog, de MA13 is hier door de MA220 heen gebroken. Dat is een bearish signaal. De MA20 is hier al door de MA200 heen gebroken. Dat is een bearish signaal. De hoop is dat die MA50 door die 200 heen breekt, maar dat zie ik niet gebeuren, want deze gaan allebei al naar beneden. Dat is gewoon een wiskundige regel. Als het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 13 en 20 candles neerwaarts is, dan wordt het voortschrijdend gemiddelde van deze 50 ook neerwaarts en op termijn deze ook. Er moet echt wat met die prijs gebeuren. Wil dat het geval zijn, wil het omkeren. En eerlijk gezegd lijkt dat er niet op, want kijk, dit is weerstand, dit is weerstand, dit is weerstand en dit is weerstand. De MA50 is een weerstandslijn, de MA200 is een weerstandslijn, de MA13 is een weerstandslijn en de MA20 is een weerstandslijn. Ik zie het gewoon nog niet gebeuren. De prijs moet op zijn minst door deze lijn heen breken, door de prijs van $3,62, voordat dit serieus wordt. En daar lijkt het op dit ogenblik nog even niet op. Het enige wat een beetje hoop brengt is het stijgende volume. Als je hier kijkt naar de hoeveelheid volume die ten opzichte van de candles daarvoor, lijkt er wat bewegingen te komen. Maar we hebben nog niet echt een wolkenkrabber gezien die aangeeft dat deze daling voorbij zou kunnen zijn. Want dit is geen... Hier heb je weliswaar wat hogere staven, dus wat hogere wolkenkrabbers. Maar daarna kwam niet die hele kleine groene die je nodig hebt. Dit zou wel eens heel wispelturig kunnen zijn. Op dit ogenblik, ik zal even al die lijnen uitzetten, zeg ik als ik naar mijn dagchart kijk, bearish. Nog steeds bearish, hoe leuk het er ook uit lijkt te zien. Deze even allemaal weg, MA50 weg, MA20 weg. Sorry, dat was de MA50, MA13 weg. Ook leuk is de 4 uren chart om er even bij te pakken, voordat we nog iets anders gaan doen, om even naar deze chart te kijken. Dus de 4 uren chart, ja, je ziet het, dit gaat allemaal naar beneden. Hier kun je niet echt, als je naar de peaks en troughs kijkt, hier kun je niet echt serieus een bullish chart uitlezen. Kortom, dit is ook allemaal nog steeds bearish. Maar nu wat ik je wil laten zien. De Ichimoku Cloud. Ik kan je helaas niet, ik heb er een video over gemaakt trouwens, maar ik kan je in deze podcast niet uitgebreid gaan uitleggen nu wat die Ichimoku Cloud allemaal kan en allemaal doet. Het is een van de weinige indicators trouwens die ook in de toekomst kijkt. Maar waar ik met name in geïnteresseerd ben als ik nu naar deze Ichimoku Cloud hier kijk, is, even kijken waar die vraag kwam. Ja, hier van, even kijken hoor, Luc was die vraag. Kom ik zo op terug, Luc, op jouw weerstands- en supportlijn. Als ik kijk naar deze Ichimoku Cloud die hier staat, dat ding bestaat uit een aantal lijnen. En ik pak er even twee uit nu, daar begin ik mee. Dat zijn die rode en die blauwe lijn die je ziet. Die rode lijn wordt ook wel de baseline genoemd, de basislijn. En die blauwe lijn is de conversielijn. En het is interessant om te zien, als het gaat om trendsignalen, wat die rode en blauwe lijn met elkaar doen. Als de blauwe lijn de rode lijn naar boven doorkruist, is dat in principe een bullish signaal. Maar voordat het echt een definitief bullish signaal wordt, moet de prijs door die wolk heen naar boven. Die wolk, de kleur van die wolk, geeft het algemene sentiment aan op deze chart, 4-uur chart. Rood betekent een bearish sentiment, geen trend, maar sentiment. En groen betekent een bullish sentiment. Kijk, dat zie je hier terug. Toen die prijs zo snel begon te stijgen, was de cloud al ver voor de stijging was die groen. Op dit ogenblik is die cloud rood, nog steeds. Dus het sentiment is gewoon bearish, op in ieder geval de 4-uren chart. En hier is de doorbraak gekomen, hier is die conversielijn, die blauwe, is door die baseline, die basislijn heen, die rode, naar beneden. Dat is een bearish signaal. Dus een bearish signaal met een bearish sentiment. En je ziet de prijs ook vervolgens bearish meedalen, ondanks het feit dat het volume nou wel begint te stijgen. De prijs moet nu sowieso door die wolk heen breken, voordat we kunnen spreken volgens de Ichimoku Cloud van een echt omgekeerde trend, echt een bullish trend. Even kijken hoe de dagchart erbij staat met opnieuw de Ichimoku Cloud. En dan zie je dat de prijs zich nu in die cloud beweegt. De dagchart, dat hadden we net al gezien, lijkt bullish te zijn. Het sentiment is ook bullish. Maar de prijs zit nu al een paar dagen lang in de cloud. En dat is nooit goed. Dat is net hetzelfde als ik in de vliegtuig onderweg ben en je vliegt in de wolken. Vaak treedt er dan wat turbulentie op. En dit zijn niet plekken waarop je een beslissing wilt nemen om in of uit te stappen. Nog los van het feit dat de wolk wel groen is, het sentiment is groen, maar de conversielijn, die blauwe hier, is naar beneden gebroken door de baseline. En dat betekent als de prijs nu onder die cloud komt, waar het wel op lijkt, ondanks dat er nu een correctie lijkt plaats te vinden, maar er is verder niks te zien in de geest van wolkenkrabbers en zo. Als de prijs onder die cloud komt, is er definitief sprake van een opnieuw een bevestiging dat de trend op de dagchart bearish is. Dus ik vind dit nog een te zwakke chart op dit ogenblik om op in te stappen. We kunnen even snel de urenchart erbij pakken. Hoe korter het interval, hoe minder makkelijk de Ichimoku Cloud te lezen wordt. De meeste analisten die ik ken gebruiken Ichi eigenlijk alleen maar op de 4 uur en grotere intervallen, niet op die kleine intervallen. Nou, kijk wat er gebeurt. De trend hier, het sentiment hier volgens de wolk is nog steeds bearish. Het enige interessante hier is op de urenchart hebben we hier die doorbraak. Kijk, hier zie je de conversielijn door de baseline heen breken. Blauw breekt hier door rood. De prijs heeft een tijdje lang in de cloud gezeten, zit daar nu boven. En de urenchart is bullish, maar het sentiment is bearish. Dat is het enige positieve signaal dat ik heb, een positieve urenchart. Ik zeg erbij, vaak is een positieve urenchart een voorbode van wat er op de 4-uur en dagchart kan gaan gebeuren. Maar die staan er naar mijn mening wel heel erg bearish bij. Dus hoe vervelend ik het ook vind om te moeten zeggen, moet ik even je naam kijken. Geit was het volgens mij, ja. Ik ben niet zo heel positief op dit ogenblik, niet zo heel bullish over de prijsontwikkeling van AVA op dit ogenblik. Ik heb het verder niet over de business die erbij hoort. Maar ja, het is ook niet zo'n heel erg groot wonder als je bedenkt dat we natuurlijk nog steeds met de na-effecten zitten van de pandemie. Het is nog steeds niet zo heel makkelijk om de wereld over te reizen op het ogenblik. Binnen Europa gaat het redelijk, maar probeer nog maar eens een keertje naar Singapore te komen of iets dergelijks, of naar Amerika vanuit Nederland. Nou, dat kun je min of meer eigenlijk gewoon vergeten. Tenzij je hele dringende reden hebt. Kortom, de reisbranche heeft het zwaar. En het komt dus ook tot uiting. Eigenlijk min of meer tot uiting in natuurlijk zo'n coin die bij zo'n reisplatform hoort. Ik vond het wel een interessante coin om trouwens eens naar te kijken. Nou, dan wat nog even Luc betreft, de vraag van Luc. Luc zei van, hij postte dat via YouTube volgens mij. Hij zei, wat ik eigenlijk mis, misschien is er wel een video, die heb ik nog niet kunnen vinden. Het is behandeld in een video. Is wat meer informatie over support levels. En dan vooral hoe je op een goede manier kunt bepalen waar support levels zich bevinden. Nou, de vraag gaat nog wat verder. Een paar specifieke voorbeelden hoe je het kunt inzetten voor bepaalde trades of bepaalde coins en zo. Maar laten we eens even kijken naar support levels in het algemeen. En er is heel veel over te vertellen. En ik zei dat net al. Ik kom er eigenlijk niet aan toe om dat in een podcast te doen en er een paar minuten aan te besteden. Als je bedenkt dat in onze technische analyse kliniek. Die doen we trouwens in, uit mijn hoofd, januari weer. Je kunt je nog niet inschrijven trouwens. Maar dan gaan we in januari gaan we er weer eentje doen. In onze technische analyse kliniek hebben we volgens mij anderhalve dag eigenlijk alleen maar over support en resistance. Nou, wat is nou support en wat is resistance? Support is de plek waar eigenlijk heel veel kopers zitten. Het is een prijsniveau. Een prijsniveau waar veel kopers zitten. En dit is bijvoorbeeld een plek, dat kun je ook zien. Ik wil even de chart wel even iets uitzoomen. Ja, dat is dan AVA, maar het maakt eigenlijk niet uit welke chart we pakken. Dit is de urenchart. Laat ik maar even de dagchart erbij pakken. Hoe langer de chart of hoe groter het interval, des te significanter die is vaak. En als je hier even snel naar deze chart kijkt, dan zie je hier een aantal interessante dingen gebeuren. Even snel met het kwastje tekenen. Kijk, hier bijvoorbeeld zit support. Zie je dat op dit punt? En deze prijs is hier ook al een keer getest. Zo, daar, zie je dat? Als je dit als één rechte lijn zou zien. Er zitten veel kopers. Er zitten veel kopers hier klaar. Support is de prijs waarop veel kopers besluiten dat ze nu willen instappen. Dus Je kunt ervan uitgaan, er zitten hier heel veel kopers klaar. Hier ook nog steeds heel veel. Het worden er wel steeds minder. Want op een gegeven moment zijn alle kopers wel een keer, daar is wel een keer aan geleverd. En op het moment dat dat gebeurt, zakt de prijs vaak door een supportlijn heen. En dan wordt het een weerstandslijn. Dan raken de verkopers, of dat zijn de verkopers, degene die bepalen hoe sterk die lijn is. Hoe meer mensen hier klaar zitten om te verkopen, des te steviger die lijn is. Dus support is een lijn waar veel kopers zitten te wachten om aan te schaffen. En weerstand is een lijn waar veel verkopers zitten om te verkopen. Vandaar dat er nu ook al vaak wordt gezegd, een all-time high die we al een keer hebben gehaald van bijvoorbeeld Bitcoin, is een weerstandslijn. Want daar zitten natuurlijk nog veel meer in die buurt, het is een zone als het ware. Daar zitten veel mensen te wachten tot de prijs daar weer komt, zodat ze eindelijk hun coins kunnen verkopen. Nou, er zijn tig manieren om support en resistance lijnen te tekenen. Ik kan ze je helaas niet allemaal laten zien in deze relatief korte podcast. Ik kan hooguit een poging doen. En een paar dingen die ik je meteen ook kan laten zien zijn de peaks en troughs. Een peak, die we eigenlijk altijd gebruiken in onze podcast. Een peak, oftewel een positie waarin de prijs hoger is. De high eigenlijk, niet de prijs. De high van een candle hoger is dan die van de candle ervoor en de candle erna, is een weerstandslijn. Oftewel, hier zit een weerstand. Het hoeft niet zoveel te zijn, maar hoe vaker zo'n piek wordt gepakt, des te geldiger die weerstandlijn is, maar hoe vaker die weerstandslijn wordt geraakt, des te minder sterk die weerstand wordt. Op een gegeven moment breekt de prijs er vanzelf doorheen, maar als de weerstandlijn een aantal keer is getest, voordat hij er doorheen breekt, en in het begin slaagt die test steeds, en daarna niet meer, wordt het een hele sterke supportlijn. Dus, en dit is een beetje verwarrend, maar het heeft alles te maken met de psychologie van kopers en verkopers. Er zijn op dit ogenblik, als de prijs hier in de buurt komt, ik kijk nu naar de AVA-chart trouwens, en ik ben nu op 17 augustus op de dagchart, de prijs wordt voor de eerste keer getest en dat gebeurt een aantal dagen eigenlijk op rij. Nou, oké, één dag niet, maar een paar dagen achter elkaar wordt die prijs getest. De prijs beweegt zich eigenlijk steeds in deze zone, dit zo. Dit is de weerstandszone hier. Dat gebeurt eigenlijk bijna een week. Totdat alle verkopers wel hebben geleverd. Er zijn geen verkopers meer op dat ogenblik. Er willen nog steeds mensen kopen, maar niemand wil die munt meer kwijt voor dat geld. En dan knalt de prijs eroverheen. Dan wordt deze zone of deze lijn wordt een supportzone. Dan wordt het een vloer. En dat is een sterke vaak. Als de prijs eenmaal door een sterke weerstand heen schiet, wordt het een sterkere support. En je ziet, het duurt heel lang, veel langer dan de weerstand was, voordat die supportlijn wordt doorbroken en de prijs weer onderduikt. En nu is het weer een sterke weerstandszone geworden. Dus dat is één van de manieren om er naar te kijken. Je kijkt naar een piek en je kijkt hoe lang die piek houdt. En we hebben natuurlijk nu weer een nieuwe piek hier op dit niveau zitten. En we hebben zelfs hier een piek zitten en zelfs daar zit een weerstandslijn. Er zitten er een aantal. Maar dit is een heel mooi voorbeeld. Op dezelfde manier zit hier natuurlijk support. Hier zit er één, hier zit een trough. Je kunt er echt op rekenen als de prijs onder de of in de buurt van de $1.50 komt, dat veel mensen gaan kopen. Want hier zit al een trough en hier zit er natuurlijk ook één. Je zit op dit ogenblik ook nog steeds support. Telkens in de buurt van die troughs en die pieken. Dat is één van de manieren om ernaar te kijken. Een andere manier om te kijken is door trendlijnen te tekenen. En een trendlijn zet je altijd onder of boven de candles. Je kunt ze tekenen door bijvoorbeeld de lows met elkaar te verbinden of door de highs met elkaar te verbinden. Sommige mensen pakken de opens en de closes. Hangt er maar net vanaf waar je de voorkeur aan geeft. En ik zal eens proberen op mijn manier om daar even, ik zal dit even uitzetten. Oh, dat zijn die, dit kan allemaal weg. Zo. Trendlijn te tekenen door te kijken of ik even wat highs met elkaar kan verbinden. Ik ben eigenlijk op zoek naar minimaal drie highs die ik makkelijk met elkaar kan, op elkaar kan laten aansluiten. En hoe recenter me dat lukt, des te beter het is. En je kunt trendlijnen, dat zie je nu al, op blijkbaar op tientallen manieren tekenen. Dit is er één, deze is niet zo heel sterk, want hij begint alleen hier te werken. Dit is een veel sterker verhaal wat hier natuurlijk gebeurt. Als je naar deze prijzen hier kijkt, eigenlijk staat hij zo al wel min of meer goed, want ik heb hem hier een aantal keer te pakken. Hier zelfs ook, kijk, hier begint het feest al. Hier heb je nu te maken met een supportlijn die schuin omhoog loopt. En je ziet de prijs ook meelopen met die supportlijn. Telkens wordt die prijs weer getest en elke test slaagt eigenlijk. De prijs komt daar eigenlijk niet serieus onder. Als het te vaak gebeurt, op een gegeven moment, het blijft een vloer, wordt hij te zwak en breekt de prijs eronder. En nu is het een sterke weerstandslijn geworden. Maar dit is een supportlijn, omdat de lijn onder de prijs heeft gestaan. Vanaf hier is het een weerstandslijn geworden, omdat de prijs er nu boven staat. Op dezelfde manier kun je hier aan de bovenkant een weerstandslijn tekenen, door een aantal van de highs met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is deze. Die trek je vrij makkelijk, zoals je ziet. Het kan allemaal wel wat netter, maar je snapt waarschijnlijk wel waar dit naartoe gaat. Even, misschien pak ik deze al drie zelfs wel. Nee, zo pak ik hem toch beter. 1, 2, 3, 4, 5. Allemaal high is deze ook wordt getest. En hier gaat de prijs er echt doorheen. Dit is een weerstandslijn. Dus dit zijn zones waarbinnen je kunt traden. Als je zou aan het traden zou gaan, zou je kunnen zeggen, weet je wat? Ik zie hier weerstand ontstaan. Als de prijs hier komt, dan zet ik een short positie. Ik neem natuurlijk met een stop limit buy order het risico weg dat ik te veel verlies als de short positie niet lukt. En andersom, ik stap hierin, ik neem een long positie, ik koop wat van die munt. En als de prijs te ver onderdaalt, stap ik weer uit. Maar moet je kijken wat voor mooie winsten je hiermee kunt pakken. Keer op keer weer, want de prijs jojoot gewoon heen en weer tussen die support aan de onderkant en die resistance aan de bovenkant. Dus dat doe je met behulp van zogenaamde trendlijnen. Volgens mij wordt dit ook de trendline optie genoemd. Ja, trendline, staat er zelfs bij. Dus dat zijn trendlijnen, een voorbeeld. Een derde voorbeeld, en er zijn nog veel meer, maar ik pak er even een paar uit, zijn indicators. Zoals, en ik heb ze eigenlijk al laten zien, de MA-indicators. Laten we beginnen met de MA20. Dat is deze. En je ziet, deze indicator volgt de prijs. En je weet dus, op het moment dat de prijs boven die indicator staat, zit je in een, normaal gesproken volgens deze ene indicator, in een bullish trend. Het is maar één signaal, je weet, één signaal is geen signaal. Maar zo gauw de prijs onder zo'n indicator daalt, als je er doorheen breekt eigenlijk, wordt volgens deze indicator de trend bearish. En je kunt ook hier op traden door te wachten op dergelijke momenten. Te wachten, oké, de prijs breekt nu door deze prijs heen, nu stap ik uit. Of de prijs zit er een tijdje lang onder, zit er een tijdje onder, de prijs breekt er nu doorheen, nu stap ik in. Je ziet, het is vaak een vals signaal, dus je wilt je daartegen wapenen door natuurlijk stoploss orders te zetten als de prijs toch verder blijft dalen. Maar in een aantal gevallen gaat het natuurlijk heel erg goed. Zoals je hier ziet, de prijs blijft stijgen, je pakt je winst. Je kunt nog iets anders doen om dit signaal nog wat sterker te maken. Bijvoorbeeld werken met twee indicators. Bijvoorbeeld ook de MA13 erbij te pakken, deze twee. En nu heb je een dubbel signaal, namelijk, en dat zie je met name hier terugkomen. Kijk, hier breekt de prijs al door die indicator heen, maar de indicator zelf breekt niet door de andere indicator heen. Hier gebeurt dat wel. Deze lijn, dit is de MA13 trouwens, ze zijn helaas allebei geel op dit ogenblik, het is even niet anders. Deze MA13 breekt hier door de MA20 heen. Eerst gaat hier de prijs. Kijk, de prijs gaat hier door de eerste indicator heen, de MA13. Nou, dat is al een bullish signaal, maar je stapt nog niet in. Dan gaat hij door de MA20 heen. Ook mooi, weer een bullish signaal, maar je stapt nog niet in. Je wacht tot wat beide indicators door elkaar heen breken. Dit gaat altijd wat later dan de prijs zelf, maar dit is een sterker bullish signaal. Nu heb je drie bullish signalen. 1, 2, 3. Dit zou een moment kunnen zijn om de trade te nemen, hier in te stappen. En dan vervolgens met de prijs mee te liften of te wachten totdat bij alle drie de signalen weer optreden. Zoals hier, eerst duikt de prijs eronder en hier op dit ogenblik duikt de indicator, kruisen de indicators elkaar. Je zou hier ongeveer hier je profit nemen, je winst pakken op dit niveau en een mooie winst pakken. Maar je kunt ook meetrailen hoe je dat allemaal wilt doen. Het gaat even over het instappen hier. En je kunt dit zo dol maken als je zelf wilt. Je zou kunnen zeggen, ik wil geen 13 hebben, maar ik pak de 20 en ik pak de 50 en ik doe het op die manier. En dan zou je dus, hier breken bij de prijs doorheen, dan zou je hier instappen. En dan zou je dus nu nog in de trade zitten, tenzij je al natuurlijk trailing winst hebt genomen. En het andere alternatief is dat je ook de 200 er nog bij pakt en wacht tot 3, maar dat is met name voor de wat langere trades, totdat alle drie die lijnen worden doorbroken. Nou, op dit ogenblik zou je ze naar die kijk, zou je gewoon nog, even kijken, er is nog niet eens een signaal gekomen, zie je dat? Deze lijn is namelijk nog niet door de rode lijn heen gebroken, dus je zou nog niet eens instappen op dit ogenblik. Je wilt een heel duidelijk bullish signaal zien, candles breken door de lijnen heen, alle lijnen breken door elkaar heen op weg naar boven, dan weet je van, nu is het signaal om in te stappen, nu is het bullish. Dit is een totaal andere manier van traden dan we volgens de CryptoCoiners methodiek doen, want daar maken we gebruik van oversold en overbought signalen. Maar natuurlijk kun je die dingen met elkaar combineren als je dat zou willen doen. Ik wil je even een kort inzicht geven in wat support en resistance is. Nou, support is dus de prijs die wordt gesteund omdat daar veel kopers er zitten. Resistance is de prijs die wordt tegengehouden omdat daar, of het plafond eigenlijk, omdat daar veel verkopers zitten die nog van hun munten af moeten. En je kunt die lijnen zelf tekenen door naar peaks en troughs te kijken. Je kunt trendlijnen tekenen door bijvoorbeeld highs en lows te verbinden, lows met elkaar en highs met elkaar. Je hebt minimaal 3 raakpunten nodig dan. En hoe recenter een raakpunt, des te beter die trendlijn is. En je kunt gebruik maken van trendlijnen die voor je worden getekend, zoals bijvoorbeeld de MA20, MA50 en MA200 en de MA13 en ook de MA9. En je hebt ook nog iets als exponentieel voortschrijdende gemiddeldes, EMA-lijnen. Dat is een hele andere tak van sport. Die zijn wat actiever. Ze zijn wat relevanter, vinden sommige traders, dan MA-lijnen, omdat hoe recenter de prijs is, des te zwaarder die meeweegt bij het berekenen van zo'n voortschrijdend gemiddelde. Maar dat is iets voor een andere keer. Tot zover vandaag. Ik heb nog veel meer te vertellen, maar dat ga ik niet doen, want we zijn alweer lang genoeg bezig. Heb jij vragen die je graag een keertje beantwoord zou willen zien in deze podcast? Nou, je weet ons te vinden. Dat kun je doen door te reageren hier op YouTube, als je dit op YouTube ziet. Je kunt het onder op de podcastpagina doen. Je kunt het op BitCloud doen natuurlijk. En dan spreek ik je eerdaags weer bij een volgende aflevering van onze CryptoCoiners podcast. Dit was aflevering 132 al. Kijk eens aan. Tot snel. Happy trading. Dag.